Goedemorgen allemaal bij de 9 uur commissie Financiën Algemene Zaken op 1 november. Met primair de financiële stukken aanwezig. Even voor de tape is meneer Visser van Water Natuurlijk, meneer de Graaf, het Leven van de Arbeid, meneer Bos. Het is niet waar, meneer Wortelboer, pardon. Van BBB. En meneer Bos zit ernaast. Van over BBB, ondergetekende, mooi man namens Groningen Belang. Tevens de voorzitter voor vandaag, meneer Bartels, portefeuillehouder. En daarnaast ambtelijke ondersteuning van meneer Bolding, secretaris. En mevrouw Ampak is er ook nog voor het verslag. Dank u wel. Is de opening geschied. Ik wou nog even een klein voorstel doen qua vergader, ja, discipline zou ik haast zeggen. Ik kan me voorstellen dat u ten aanzien van de begroting en de najaarsreportage, dat u misschien vragen heeft aan de portefeuillehouder, al was natuurlijk gegeven de uitleg volkomen duidelijk, en dat u wellicht nog vervolgvragen heeft op de reactie van de portefeuillehouder. Mijn voorstellen zijn, dat hoeft niet per se elke keer via de voorzitter, want dan blijven we heen en weer tikken. Ik zou zeggen, laten we dat, nou ja, ietsje makkelijker doen en gewoon vraag maar en antwoord maar gewoon. Als u daarmee eens bent, dan versoepelt het een en ander, denk ik wel. Zijn we bij punt 2, mededelingen. Ik heb ze zelf niet. Ik kijk even naar mijn linkerzijde, naar de portefeuillehouder. Nee, naar de, nee, verder nog van uw kant. Dank u wel. En bij het verslag van de vorige keer, 20 september, was bijgevoegd iemand op of aanmerkingen. Ja. Niet het geval, dan kunnen we deze vaststellen als zodanig. Met dank aan de verslaglegging. Wederom ontzettend goede verslaglegging, moet ik even bijzeggen. Het is altijd heel goed om te lezen. Ik weet precies waar het over gaat. Iedereen duidelijk. Ik hoor daar ook complimenten over. Dus bij deze. Agenda punt 4 is de agenda voor het algemeen bestuur. Van 15 november. Iemand nog een opmerking daarover? Ik kan hem ook niet voorstellen, maar bij deze.
U weet het niet.
Ja, wij schijnen niet te mogen adviseren het AB, begreep ik, maar hij mag door, deze agenda als zodanig. Agenda 5, de voordracht van de voorzitter en de leden van de rekenkamer. Ik neem aan dat ik meneer Visser hier over het woord mag geven.
Nou, het stuk is duidelijk, lijkt mij. Dus, en de vorige keer heb ik al een beetje toegelicht hoe de procedure was gelopen. Dat het heel prettig, hele prettige sfeer was. En voor de rest is het aan het AB om hier al dan niet mee in te stemmen.
Juist. Iemand van uw kant nog hier een opmerking, een reactie bij? Heldere voordracht.
Helder verhaal, ja. Goed te volgen.
Goed te volgen. Ja. Nou, met dank aan de commissie.
Ja.
En die wordt, de commissie wordt waarschijnlijk, heeft zichzelf automatisch opgelopen.
Ja, dat is bij deze
erbij.
Goed, James Bond,
Dus commissie wil self-destruct in 5 seconden.
Ja.
Oh, na het AB.
Na het AB. Ja,
ja, ja. Stel dat het niet misgaat, ja, dan moeten we weer opnieuw weer.
Nieuwe bom.
Goed, met dank gaan we naar de hoofdmoot, de hoofdschotel van deze ochtend. Punt 6 en 7. De punt 6, de naarsreportage. Dat is 23. Even een vraag aan de portefeuillehouder. Wilt u bij voorkeur het echt maar per onderwerp behandelen? Of pakt u de financiële stukken liever in één keer?
Nee, ik denk even per onderdeel. Eerst de najaarsreportage en dan
volgende gewoon de najaarsreportage, punt 6. Wie van u mag ik het woord geven?
Nee, ik heb geen vragen. Het is iedere keer een compliment waard hoe die stukken weer.
Meneer Visser, even voor de tape.
Ja, dat is wat ik wil zeggen. Ik vind altijd die stukken ontzettend duidelijk en compleet. En ik heb er gewoon geen vragen bij. Het is helder.
Dat is goed.
Ja, dat is duidelijk. Ik kijk nog even de kring rond.
Ja, ik heb, meneer de voorzitter, ja. Ik had wel een paar dingen, maar een textuele uitleg. Wat zijn kwantiteitsobjecten? Kwam ik ergens tegen in de tekst. Neem aan dat dat met waterkwantiteit te maken heeft. Met objecten die de waterkwantiteit regelen. Maar
wij hebben zuiveringswerken. Ja. En kwantiteitsobjecten zijn stuwen en gemalen en dat soort
zaken. Ja, ik vond het een mooi woord. Ik dacht, ik vraag het even. Nou, we hebben inderdaad dat extra krediet opgenomen voor zeg maar, te verwachten prijsstijgingen. Kunnen we concluderen dat het voldoende lijkt te zijn? Ik krijg de indruk dat het adequaat blijkt te zijn, die voorziening. Maar dat was mijn vraag even, van of de portefeuillehouder dat ook zo waarneemt in de praktijk. Dat we daarmee uitkomen, vooralsnog.
Het bedrag wat beschikbaar is gesteld door de AB, zeg maar, voor prijsstijgingen onder voorwaarden, zeg maar, dat lijkt ruim voldoende te zijn, kan ik zelf zeggen.
Top. Ja, fijn. Ja, dan had ik nog één aanvullende vraag. Ik zal even het document zelf ook bekijken. Op een gegeven moment in het bestuursvoorstel wordt op pagina, even kijken, waar staat het, pagina 7 staat zeg maar, het verloop van het financieel beheer. Dan wordt er dus textueel aangegeven hoe alle bedragen zich hebben ontwikkeld. Ik vroeg me af, is het een idee om dat in een soort schemaatje wellicht te... Jullie zijn al meesters in schema's, hoor. Maar ik moest het echt wel 3 keer lezen om te kijken van, nou ja, we beginnen dan. En dan gebeurt er daar, dat gebeurt er mee. En dan wordt het daarvan, dat bedrag wordt zo benoemd. En het is een soort balletje voor mij als leek. Dus ik dacht, misschien is daar een...
Ietsje te verduidelijken.
Ja, een soort stroomschemaatje dat je van, nou, we beginnen met die aanname. En dan in de loop van het jaar gebeurt er dit mee. En aan het eind, als een soort belastingsschema, kom je op die uiteindelijke... post plus of min uit. Dus dat was mijn vraag of suggestie.
Een stukje visuele ondersteuning.
Ja. Voor de minder de beelden op dit vlak.
Ja. Reactie van de portefeuillehouder wellicht.
Ja, ik denk dat het gedeeltelijk in de bijlage 1 staan al die dingen verklaard natuurlijk. En ja, dan de overgang waar je ooit mee begonnen bent vanaf de begroting. Via de voor- en de najaarsrapportage waar je dan staat, zeg maar, nu. Ja, dat...
Als het heel ingewikkeld wordt, kijk, de reserves kon ik ook inderdaad navolgen, hoor, hoe daar de stroom in was. Ja, maar ik dacht, misschien is er een omvattend...
We zullen eens even een keer naar kijken.
Ja.
Ik snap de vraag.
Ik hoor het in een soort van toezegging.
Verder geen vragen, heel helder verhaal, dank.
Wat over die windketel, een begroting 120.000 en die loopt uit naar 196.
Waar ben je dan?
Pagina 9.
Ik vroeg me af überhaupt dat een windketel is. Maar het,
ja, dat heb ik even opgezocht.
Ja.
U mag ons na de vergadering weer bij
staan. Het is een apparaat om een pomp wat geleidelijker te laten werken.
Het is een soort rode expansievat.
Als je 120 calculeert en je loopt uit aan 196, heb je 76 miscalculeerd. Calculeren heeft wel even aan de tand gevoeld worden, dan heeft hij...
De oorzaken die staan er eigenlijk onder. Hè? Ja, meer wat eronder staat, zeg maar, daar kan ik eigenlijk ook niet aan toevoegen. Ik weet niet of de heer Bolding wat kan toevoegen.
Nee, dat zijn ook de zaken waar het hier natuurlijk om gaat. Er wordt eigenlijk in het zekere die wat aangevraagd is in de begroting uitgaan van een normale situatie. Dus we zeggen van, nou, we gaan die vervangen, dat zal ongeveer dit kosten. Ja. Dus er is een potloodraming, dat is geen echte calculatie. In die zin we verwachten dat het dit is. Nou, dan loop je tegen deze bijzondere omstandigheden aan. Ja, en dan wordt de prijs inderdaad anders.
Ja, 120.076 naar boven schieten is natuurlijk wel, die willen wel aardig goed kunnen verantwoorden naar de buitenmarkt.
Zeker, maar dat betekent dat de initiële inschatting natuurlijk van een normale, als je een normale situatie hebt, denk je van nou, dan is het ongeveer zoveel, maar ja, met deze bijzonderheden die je tegenkomt onderweg, die je vooraf niet kon voorzien, ja, dan is het of hoge ramen aan de voorkant en geld overhouden, of zeggen van ja, we hebben dit wat te zuinig geraamd, en dan komen deze bijzonderheden tegen.
Ja, dan moet ik wel zeggen, op zo'n bedrag zo misschien een miscalculatie, maar wel een beetje grappig.
Nee, top. Terechte vingerlaars.
Wij hebben hier in het begin ook wel heel erg benadrukt, ja, in het begin, dat is dan 20 jaar geleden of zo.
Voelt als gisteren.
Begroot niet te ruim, want toen hadden we jaar op jaar overal bedragen over, zeg maar, ja, zo kun je ook begroten. Dan hoef je nooit naar het bestuur. Dus in deze tijd zijn dit soort overschrijdingen, dat is wel een beetje extreem misschien. Okay. Maar dat er af en toe eens een keer tekort is en dan ook af en toe eens een keer een beetje over is, dat vind ik wel een gezonde situatie. Dan, je kunt ook met een vork schrijven in de begroting en dan kom je altijd uit. Ja, daar hebben we hier in het verleden in ieder geval ook wel heel erg op nagedrukt. Jongens, kijk ook wat er kan.
Ja, ik denk dat het een goede zaak is. Ik snap dat er zo'n plus en een min binnen bepaald. Dit is wel een zo'n extra plus. Dat,
ja, maar hier zit een gedeelte in wat niet zichtbaar was, zeg maar, waar je in de calculatie mist. En dan daardoor moest je een overgangstermijn met een noodvoorziening. Ja, dat staat er ook op de volgende pagina staat dat ook in. Dus, ja, en meer kan ik er ook niet van zeggen. Ik heb vertrouwen dat dit klopt.
Ja hoor.
En anders horen wij het. Anders horen wij dat vanzelfsprekend. Dank u wel. Nog meer? Nee, dan kunnen we dit als afgerond beschouwen. Kunnen wij naar agenda punt 7, de begroting 2024. Heeft de portefeuillehouder behoefte aan een toelichting?
Nee, ik denk het niet. Gisteravond is het uitgebreid en wat mij betreft op geheel eigen wijze toegelicht door meneer Hendman, die alles kunt vragen en alles weet, zou ik bijna zeggen. Dus dat was goed. Ja. En jullie hebben gevraagd.
Wat natuurlijk niet belet dat er...
Nee, dat is niet mijn bedoeling. Ja.
Wie van u kan ik nog het woord geven?
Op pagina 6 zie ik een zinnetje staan voor de categorie natuur. Is de lastenstijging lager door het aantal hectare natuur?
Ja. Wij verdelen de totale lasten, zeg maar, op basis van de percentages die de diverse categorieën moeten betalen. En dan zie je bij natuur en landbouw vinden de verschuivingen plaats in de hectares. Nou, als er meer natuur komt en je moet 100 betalen, maar je hebt meer hectares waar je door deelt, dan wordt het bedrag per hectare lager. En bij landbouw hebben we dat ook wel eens andersom gezien. En zo zag ik ook een opmerking over VE's bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat zeg maar de stijging van de kosten voor zuiveren is meer gestegen dan de tariefstijging per VE. Omdat er meer VE's zijn. Nogmaals, als je 100 hebt en je moet delen door 50 of je moet delen door 75, zeg maar, even heel extreem. Maar dan komt er een ander bedrag uit. Dat is het effect.
Ja. Dat het op een lange termijn doorgaat, dan gaat het helemaal scheef lopen.
Ja, maar daarom is het ook dat we periodiek zeg maar kijken naar de kostentoedeling en of dat nog terecht is. Nou, daarvan hebben we vorig jaar geconstateerd van nou, even voorzichtig een eerste schatting gemaakt hebben, zeg maar, dat er niet zoveel zou veranderen als we nieuwe kostentoedeling zouden maken. Maar als we dat wel zouden doen, dan kijk je echt van hoeveel hectares natuur is er, wat is de waarde van die hectares natuur, hoeveel hectares landbouw is er, wat is de waarde. En dan zou het kunnen zijn dat het percentage wat een bepaalde categorie moet opbrengen, zeg maar, stijgt of daalt. En dan komt met de mindere hectares of de meer hectares, komt dat weer in evenwicht.
Wat wordt er nog gekeken naar wat voor kosten er zijn? Want ik kan weer even kijken, als je een grote natuurgebied hebt, heide hebt, dan snap ik dat er voor waterschap niet veel kosten op zit. Maar we steeds meer gaan meanderen in het gebied. Ja, dan ben die kosten per voor het bijhouden, onderhoud, nou, die ben ik vele malen hoger natuurlijk als gewoon voor landbouwgrond of een stuk natuurgebied wat enkel heide is.
Zoals het de kostentoedeling nu werkt, is dat er eerst een gedeelte wordt afgezonderd, dit geldt puur voor het systeem, hè, voor de inwoners, op basis van inwoners per vierkante kilometer, zeg maar. Dat stuk gaat eraf en de rest wordt verdeeld op basis van de waarde. De waarde van ongebouwd, in dat zowel landbouw als natuur, en de waarde van gebouwd. Nou, dan komt daar een procentuele splitsing in en dat maal het bedrag wat je moet binnenhalen, dat is het bedrag. En dan vervolgens wordt het gedeeld door de hectares. Dus er wordt niet gekeken, dat systeem hebben we ook gekend lang geleden, van nou ja, wat is het nut en kunnen we dat berekenen. Dat is ook heel gecompliceerd. Ja. Maar en een van de redenen dat we vorig jaar ook hebben gezegd, we gaan niks meer veranderen, dat we volgend jaar, als alles goed gaat, een nieuw belastingssysteem hebben. Dus ja. dan gaat toch alles over de kop. Maar dan zal nog niet gebeuren wat u nu vraagt of zegt, van gaat het zo gebeuren.
Dan had ik nog een vraag. De VKA die schuift elke keer op, maar wat is daar eigenlijk de reden van? Want voor mij is er in 2021 een keer een uitspraak geweest. En we schuiven hem nou al door voor ons aan. Maar wat is nou eigenlijk de reden dat het elke keer opschuift? Zeg maar?
Ja, portefeuille.
De reden dat het opschuift, dat het nu ook weer opschuift, dat wij dat verantwoord hebben gevonden, is dat en aan de bedrijvenkant veranderingen zijn geweest. En we hebben provinciale statenverkiezingen gehad, waar de nieuwe politiek bestuurder zeg maar nog wel weer nog eens even weer wil beraden over hoe het nu allemaal precies zit. En we hebben discussies over lozingen en de kwaliteit van het water wat er geloosd wordt op de Waddenzee. Dat iedereen even terughoudend is om nu die handtekening te zetten. Nou ja, dat heeft gemaakt dat wij hebben gezegd van ja, dan voorzien wij niet dat dat direct in 24 aan de orde is. En dan schuiven we door naar 25. En ik ben zo eerlijk om ook te zeggen dat ons dat ook past, zeg maar. Want anders zouden we nog een veel extremere tariefstijging voor zuiveren hebben gekregen. Maar de eerste argumenten, ja, daarop is het besluit gebaseerd, zeg maar. Komen ze eind januari met een papier waar wij ook de handtekening onder willen zetten, dan doen we het. Dus, en dan komt het in de voorjaarsrapportage weer terug. Maar wij verwachten dus dat het een jaar opschuift.
Ja. Afdoende uw beantwoord,
ja,
meneer Visser?
Ja, ik heb een aanvullende vraag. Wat is de rol van de provincie bij die VKH dan? Want dat snap ik niet helemaal.
De rol van de provincie, ooit was die van de provincie. En de VKH was van de provincie, ja. En hij gaat terug naar de provincie.
Tegeltje. Oh, hij gaat terug naar de provincie. Ik dacht dat hij naar de bedrijven ging, maar dat hij gaat terug naar de provincie.
En die bedrijven, zeg maar, die staan geramd voor de kosten van de toekomst en eventueel ook vervanging.
Oké, nee, dan snap ik de opmerking dat de gedeputeerde daar nog even over na moet denken.
Ja, maar dat is jammer. Ja. Dit had eigenlijk de vorige periode gewoon afgetikt worden, maar nu zitten we weer.
Nou, ik begreep even ik begreep als er gisteravond, althans, het speelt ook in de Staten en voor mij is het ook, as we speak, zeg maar, een onderwerp. Dus dat
En dat heeft volgens mij ook met die lozing te maken.
Het heeft met de berichtgeving.
Oké, bedankt.
Ja, dank u wel. Ik heb zelf nog even één vraag, als het mag, voor de tape, mooie man.
Dat is toch mooi dat je jezelf mag...
Dat is echt, ik droom dik al jaren van. Dat ik
zelf het woord geven, mag
zelf het woord geven. Goed, gekheid op stokjes. Ik lees dat wij 338,5 FTE in dienst hebben, gestegen met slechts een halve FTE. Daar meen ik is dat ik daar heel blij mee ben dat de groei beperkt blijft, maar hier zijn we, daar zijn we hier niet voor. Ik heb even twee vragen erbij. Naast onze zeg maar, mensen in dienst, hoeveel externe inhuur heeft ons waterschap dan ook?
Weinig, maar als er getallen bij moeten, dan kijk ik naar de heer Bolding.
Zou dat in een kadertje nog...
tenzij niet zo weet.
Het kan in een kader, maar dat geeft een aantal details. We hebben, er is op twee manieren natuurlijk sprake van inhuur. Enerzijds wegen ziekte en vervanging.
Ja.
Dus formatie, ruimte die je benut om mensen in te huren. Ja. Daar staat in de begroting een bedrag van ongeveer 3,5 ton voor. Wat niet, jaarlijks niet altijd volledig wordt uitgeput. Het budget is in handen van de directeur. En daarnaast heb je natuurlijk sprake van inhuur van expertise. Daar waar wij kennis tekort komen, met name in projecten, waar wij bureaus inhuren. En dat is natuurlijk een hele andere vorm van inhuur.
Mijn vraag ging primair over het laatste deel, zeg maar.
Het laatste deel.
Ja. Het eerste deel of het laatste deel?
Het laatste deel, dus de inhuur van expertise van buiten.
Ja, dan.
Maar dat is dus op projecten?
Dat is met name op projecten. En dan gaat het meer om kennis dan om handjes.
Ja, maar zijn daar cijfers op te geven of aantallen en aantallen mensen of lang of wat dat?
Het zijn mede die dure voorbereidingskredieten, denk ik.
Ja,
ja, ja. Een verzoek van het AB.
We zijn er zelf bij geweest.
Ja, ik zal even nadenken op welke manier ik daar eventueel inzicht
in kan. In principe zou je een kostensoort moeten kunnen selecteren, hè? Dus door de hele boekhouding heen. Maar goed,
dat kan, maar vervolgens is de vraag wel wat zegt dat dan?
Ja, oké.
Dus even kijken of ik daar een houding goed antwoord kan geven.
De achterliggende vraag is natuurlijk, ligt het in verhouding tot het aantal, kijk ik, je eigen FTE's laag houden. Vervolgens heb je natuurlijk een...
Nee, dat is de echte vraag.
Volgvraag, dank u wel. De volgvraag daarachter is,
ja, misschien een beetje een vervelende vraag hoor, maar hoeveel FTE houdt zich bezig met wat wij dan onze kerntaken zijn? En hoeveel FTE is, ik weet niet hoe je dat moet noemen, maar plustaken? Als ik het zo mag.
Niet kerntaken.
Niet kerntaken, ja. Dank u wel. En dat is misschien lastig, omdat het misschien ook een grijs middengebied is natuurlijk. Maar heeft u een globaal idee?
Ja, ik zou zeggen dat bijna iedereen met de kerntaken bezig is, omdat we ons niet zoveel met de dingen eromheen... ja, wat is een kerntaak? Ja. Ik bedoel...
dijkbewaking.
Dat is toch ook een kerntaak?
Dat is een kerntaak.
Dus ja. KW-opgave en alles wat daarvoor nodig is ook, dat is ook een kerntaak. En daarmee zit je wel, zowel bestuurlijk als op medewerkersniveau in allerlei overleggen, maar dat hoort bij onze kerntaken, denk ik. Maar, als hier Bolding een beter antwoord heeft of kan opvragen. Dus ik denk dat wij weinig buiten onze kerntaken doen.
Maar als ik nog even mag specificeren, ik hoor je zeggen dat bijna iedereen zich bezighoudt met de kerntaken. Nou, dat geloof ik graag. Ik zult geen mensen aannemen die niet dit doen. Maar ik kan
en ondersteunende taken natuurlijk. En administratie, ICT.
Uiteraard. Dat is ten behoeve van de kerntaken.
Die kan je gewoon meerekenen. Die splitsing kunnen we nog wel gemakkelijk maken.
Dat is duidelijk, uiteraard. Er zit een deel ondersteuning bij. Ik neem aan dat iedereen die hier werkt natuurlijk is met de kerntaken bezig, uiteraard. Maar en wij doen ook niet-kerntaken. En daar gaat natuurlijk ook echt.
Heb je daar een voorbeeld van?
Ja, voorbeelden van. Meneer Visser?
Ja, want ik heb deze vraag heb ik ook wel eens bedacht. Ja. Maar daar is heel moeilijk een antwoord op te geven. Zo zit je al met een definitie, wat precies een kerntaak, wat niet. Maar een van de voorbeelden van een niet-kerntaak zou je kunnen zeggen de monumenten die wij hebben. Hè, dus cultureel historisch erfgoed. Dat hoeven we niet per se te doen. Dat is een voorbeeld van een, zeg maar, nou, dan kan je nog afvragen of het kerntaak of niet, maar het gaat om de vraag of het een wettelijke taak is.
Ja.
En dat is een niet-wettelijke taak, voor zover ik weet. Ja. In die sfeer moet je denken. En ik denk echt dat het marginaal is wat hier aan niet-kerntaak of niet-wettelijke taken wordt gedaan.
Uh-huh. Dat is een voorbeeld van... Gisteravond een prachtige presentatie gekregen.
Internationaal samen.
Heel internationaal samen. Ik zat natuurlijk ook niet.
Heel erg zinvol.
Ja.
Enzovoort.
Dus één FTE.
Is één FTE. Was één FTE. Maar zijn er meer van dat soort. Maar goed, ik begrijp uit uw woorden dat het een vrij beperkt aantal.
Zeer beperkt. De heer Bolding kan nog even kijken of hij dat.
Ik denk dat dit wel de onderwerpen zijn waar het feitelijk over gaat. En vaak zijn die ook gebaseerd op bestuurlijke afspraken natuurlijk. Wat we gisteren hebben gehoord over de internationale samenwerking.
Ja.
Als het gaat over SEC, cultuurhistorisch erfgoed, heb je daar eigenlijk een splitsing in. Je hebt cultuurhistorisch erfgoed wat ook nog dienstbaar is aan de waterhuishouding. Dat wordt gewoon functioneel onderhouden. Het kopje wat daarop zit van cultuurhistorie en waar het gaat om de bijzondere ornamenten of de bijzondere zaken die daar spelen, die worden dan vaak bekostigd uit een investeringsbudget. En dat is orde grootte 100, 150.000 euro, waarbij het meeste gaat zitten zeg maar, in het werk van de aannemer. Dus dat is ook relatief beperkt.
Dat zijn ook niet de grote, de grote bedragen natuurlijk.
Nee, en we zijn echt een functionele organisatie die zich met die kerntaken bezighoudt. En de ondersteuning die daarvoor nodig is, die richt zich daarop.
Duidelijk, voldoende.
Ik kan nog één ding bedenken, en dat is de educatieve taken.
Ja.
Dat is waarschijnlijk niet wettelijk, maar je zou wel kunnen zeggen, dat vinden we als bestuur wel een kerntaak. Ja. Dus je hebt ook nog niet-wettelijke kerntaken, denk ik.
Vanuit de bestuurlijke context, coalitieakkoord afspraken die er zijn, en accenten die het bestuur heeft gelegd.
Ja.
Zeker. Yes. En wel ondersteunend aan de toekomst van het waterbeheer. En dat is de kijkrichting die ook vanuit het bestuur maar geventileerd is.
Ja. En hoeveel FTE, als ik even daar nog in haak, meneer Vis, hoeveel FTE zit er dan in die educatieafdeling?
Ongeveer
het
eentje is
of zo. 1,2 is dat.
Oké, dank u wel voor de beantwoording. Nog meer aanvullingen of nabranders hierop?
Meneer Lagarde. Bedankt. Gisteravond kwam het ook al even aan de orde, ons investeringsvolume, zeg maar, dat nou ja, een groei de komende tijd. Verwachten we ook dat dan structureel zou zijn, of is dat nog koffiedik kijken? Want dan zijn er ook daar kapitaal, als ze daar weer van afge... Is daar iets van te zeggen, van of die plus naar 19 of 20 miljoen, of dat ook daarna aanhoudt of is dat nog onzeker?
Ik denk dat je ervan uit kunt gaan dat die plus structureel wordt. Ja. Want kijk, als alles duurder wordt, ja dan en je hebt 17 miljoen en er komt 10% bij, zeg maar, zit je bijna op 19 miljoen. Zo simpel is die rekensom. Dat zal naar de toekomst toe, denk ik, wel gebeuren. En dat zal dan naar de toekomst toe ook geregeld moeten worden dat we dat in de begroting opnemen.
Ja, helder. Ja, dank voor het wel. En de portfolio houden.
Met alle genoegen. Ja. Prima. Kunnen we naar agenda punt 8, de belastingverordening 2024 portfolio houden?
Nee, als jullie met het vorige agendapunt hebben ingestemd, dan is dit het gevolg.
Dit is het gevolg, ja, precies. Maar er kunnen hier nog vragen zijn.
Ja, 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 ga je gang. Ga je gang.
Ik heb er typfoutjes in zitten.
Ja.
Hier mag ik niemand. Geen vragen hierover. Akkoord. Dan kunnen we door naar punt 9, de leesjesverordening.
Wederom.
Een technische vraag. Er wordt verwezen naar een tarieventabel, maar de tarieventabel zelf kon ik niet vinden. Goed gekeken.
Ja, zag ik ook niet, inderdaad.
Is dat misschien dat de tarieventabel door het DB wordt vastgesteld in een later stadium of zo? Nou ja, ik heb geen tarieventabel gezien. Dat is de. Is die er niet? Wat is er?
Dat is de status.
Ja.
Zullen we dat in de kader beantwoorden?
Ja, heel fijn, dank u wel.
Ja, gisteren werd er langs de rest gesuggereerd dat de omgevingswet misschien nog langer zou gaan duren.
Echt
waar? Nou,
ja. Nee. Wat een verrassing.
Dus ja, dan.
En heeft het weer gevolgen voor?
Ja, dat staat ook in de planning, procedure en verloop. Hè, van, en zo hebben we al meer dingen veranderd, voorbereid op de omgevingswet. En als wij als die omgevingswet niet 1 januari ingaat, dan gaat die in op de dag dat die wel in werking treedt. Dus als het niet 1 januari 24 is, maar 1-6-25 of 1-6 zeg maar, dan gaat die dan in.
Prima. Voldoende beantwoord, meneer Wortelboer, dank u wel. Meer nog? Nee, dan kunnen we door naar agenda 10, de zienswijze aanpassing van de gemeenschappelijke regeling, Noordelijk Belastingkantoor. Nou, de rest van de titel laat ik maar zitten. Iemand het woord?
Nee. Niemand?
Het portefeuille. Ja, portefeuille wellicht.
Nee, dit is zeg maar nadat wij hier iets hebben gevonden van de wijzigingen, zeg maar, en dan leeft hij ter inzage, of de zienswijzen zijn beoordeeld en dan is het akkoord. En het is een gevolg van een wettelijke wijziging die is overgenomen.
Technische wijzigingen.
Ja.
Zoals we eerder het waterschapshuis hadden.
Ja.
Ja. GR. Ja.
Ja, 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 dat is
ja, vergelijkbaar.
Ja.
Okay, dank u wel. Punt 11. Aanvraag voorbereidingskrediet vervangende vuilroosters op de diverse RWZI's portefeuille.
Nee, ja, wat we proberen te doen, maar dat was ook met wat hier in Veendam, zeg maar, waar het voorstel vorige keer aan de orde is geweest, is dat we zorgen dat we aan de voorkant de zaak schoner krijgen, zodat het zuiveringsproces ongestoorder en beter kan verlopen. Nou ja, daar gaat dit voorstel over.
Ik kan nog een opmerking. Ja. Dus dan in de stukken staat op pagina 3 staat in de DB-vergadering van 15 december 2020 is er een voorstel geweest. Die kon ik echt niet uit terugvinden.
Portefeuillehouder?
Ja, dat zal. Ik
denk dat een verkeerde datum is, maar.
Dat moeten we dan even nakijken.
Dat nog even terug.
Het is DB, hè? Het is niet
DB. Ja,
DB.
Dat ging destijds over de afspraak tussen het AB en het DB over de inzet van innovatiegeld in kader van de duurzaamheid.
Ja, dit is als soort proef bij de scheve klap, als ik het goed heb, Bolding, hebben we dit ingezet. Ja. En dat is in de eerste instantie vanuit die duurzaamheidsgeld, dan is dat gefinancierd. Nou daagt het mij weer. Wil je het stuk graag zien?
Nou, ik wou wel. Ik was even benieuwd hoe het tot stand komen is gekomen bij zo'n vuil zeezender.
Ja.
Dan heb je ook een beetje meer beeld bij van wat er misschien bij de rest gaat komen. Hè? Want als je het nou zo doorrekenen, dan zit je ongeveer drie ton per stuk per zuivering als je het budget pakt.
Mm-hmm. Het gaat, toen was dit nieuw voor ons. Mm-hmm. En dus vanuit die gedachte is het vanuit de innovatiekant, zeg maar, van dat geld, is dat geïnvesteerd.
Weet je toevallig het totale budget toen van die innovatie of niet?
Ja, dat was die 4 miljoen, hè?
Ja.
Dat is 4 miljoen,
Maar je zoekt de relatie, zeg maar, tussen deze proef en de uiteindelijke 10.
Nou, dan heb je een beetje een indicatie. Want als ik hem nou zo lees, zeg maar, dan is hij overgenomen voor 75.000 euro voor het budget.
Ja.
Als ik dan 3 ton per zuivering ga rekenen, die 4 miljoen verdeeld 13, dan krijg je een beetje een scheef gezicht.
Ik zal even proberen in de kader de informatie te geven.
Ja,
Mag ik u verzoeken om de formele setting wel toch enigszins in stand te houden en iets meer met u en minder met je elkaar te spreken alsjeblieft?
Oké. Okay.
Voor de...
Omdat je vraagt, maar...
Touché. Dankjewel, Menno. Goed, afdoende beantwoord. Ja. Vriendelijk dank. Ook voor meneer Bolding, de secretaris, voor de beantwoording. Gaan we door naar agenda 12, de aanvraag voorprijskrediet kaderversterking onder en de Oostpolder. Eerst misschien de portefeuillehouder met een toelichting eventueel.
Nee,
geen behoefte aan meneer Vissen.
Dit lijkt me nou een mooi voorstel waar wij in de achterliggende stukken de specificatie zouden kunnen zien.
Portefeuillehouder.
Van het voorbereidingskrediet.
Omdat het toch om een significant bedrag gaat waarvan iedereen denkt, nou, hoe dat ontstaat, ik zou het niet weten. Dus dit vind ik een voorbeeld waarvan ik denk, van, nou, het is netjes om het AB te informeren via een achterliggend stuk. Hè. Dat hoeft dus niet op IBAB's of openbaar, maar dat we daar iets van specificatie kunnen zien.
Maar IBAB's is dan niet openbaar?
Nou ja, oké, dus nog los van de methode. Hè, het gaat mij
IBAB's is niet openbaar, maar we hebben wel gezegd, we gaan dat niet digitaal verspreiden. Zeg.
Ja, dat is goed.
Want het is wel heel gemakkelijk om vanuit IBAB's kun je wel zo daar een stuk uitplukken of kopiëren. Ja. En dan, dus het komt ter inzage en of het dan hier is of misschien het beste bij iemand die de ins en outs weet. Maar,
meneer Bos, maar we hebben wel de ede op de belofte afgelegd, dus een document doorsturen is ook gevaarlijk. Hè?
Ja, we wachten uitgaan dat niemand van ons geheime informatie heeft.
Maar ja, wij niet om fout te noemen, maar we investeren natuurlijk miljoenen om ICT-beveiliging en allerlei beveiligingen voor elkaar te krijgen. Ja, dit is ook een manier om dat nog meer te borgen, los van dat mensen... het kan ook per ongeluk gebeuren.
Ik begrijp het spanningsveld tussen natuurlijk transparantie, die we allemaal natuurlijk uiteraard willen, en te voorkomen dat per ongeluk informatie naar buiten komt. Dat begrijp ik. Wat zou daar een middenwegje kunnen zijn inderdaad?
Ik heb er vrede mee als het fysiek te inzagen is. Dat respecteer ik.
Dat is de afspraak.
Ja. Dus, maar het gaat mij meer omdat ik dit een voorbeeld vind waarvan dit gewenst is.
Ja. Maar wij hebben intern ook gezegd van we gaan niet alles voorbereiden om fysiek klaar te leggen. Zeg maar. Als deze vraag komt, dan zullen we die terugleggen en dan zullen we dat even...
Ja, dat vind ik prima procedure, dat we dus, soms zijn het zulke grote bedragen, nou, dan neem ik aan dat DB zelf wel ook de suggestie doet van nou, u kunt daar en daar dat en dat zien, maar wij kunnen er altijd om vragen. Nou, in dit geval vraag ik erom.
Prima, dan bij deze.
Ja. Okay.
Lijkt mij prima zo, maar het rechte vraag lijkt mij, meneer Visser. Ik had zelf even gewoon het echt technische en misschien dat ik er overheen gelezen heb. Dus het is geen vervelende vraag, het is gewoon puur van de... ik lees in het AB-voorstel dus over het voorbereidingskrediet van die 4 ton. Maar daar komt natuurlijk het bedrag natuurlijk daarna voor het werkelijke uitvoeren.
Ja.
Dat staat niet in de meerjarenbegroting, begrijp ik. Hè? Dat klopt nog. Heb ik dat goed begrepen of niet?
Hij zit wel in de meerjarenraming opgenomen. Alleen voor, ik uit mijn hoofd, voor de jaren 24, 25, 25.
Ja, 25,
ja.
Hij zit er wel in.
Hij zit er wel in.
Oké, dan ligt het, dan is dat mijn omissie. Oké, nou duidelijk, prima, dank u wel. Ja.
Meneer Graaf. Voorzitter, dank. Nog een technische vraag. Pagina 7 wordt een beetje midden op de pagina gezegd van toch zou de uitvoering op basis van de uitkomsten van de vooronderzoeken, et cetera, uit kunnen komen op een bedrag tussen de 4 en de 6 miljoen. Dat is dus
dat werkelijke
uitvoeringskosten. Ja. Ja. Weten we nu na het vooronderzoek, ik vermoed dat we dan meer weten wat dan binnen die bandbreedte ongeveer de stip op de horizon kan zijn, financieel.
Op dat moment is de bestekingsvoorbereiding ook gereed en dan kom je inderdaad aan het bedrag wat het zou moeten kosten. Juist. En dan wordt er ook een uitvoeringskrediet gevraagd wat daarop aansluit.
Ik vermoed er zoiets, maar toch even. Ja. Dank voorzitter.
Ja, dank u wel voor de beantwoording, de secretaris, meneer Bolding. Meer mensen van u nog vragen, opmerkingen? Nee? Prima. Dan draai ik deze bladzijde om en dan zie ik nog twee zware punten staan. De rondvraag. En een geheel leeg blad nog om te beschrijven. Maar dat zich
onbeschreven blad.
Rondvraag. Ik begin even bij meneer Bos, meneer Wattenboer, meneer De Graaf, meneer Visser.
Dank u wel.
Dank u. Ik stel nog even een korte vraag erover. Ik lees nog in de stukken dat, ik zou misschien eerder moeten stellen hoor, maar dat de energie voor volgend jaar nog moet worden ingekocht. Uiteraard. Misschien heb ik het ook gemist, maar heeft u een indicatie, meneer Bartels, van wanneer die zonnepanelen dan daadwerkelijk hier liggen, waardoor we niet meer hoeven in te kopen?
Ik wou dat het waar was, maar als we de zonnepanelen hier hebben liggen, dan is voor dit gebouw en voor het laboratorium is een groot gedeelte, denk ik, van de energie is voorzien. Maar dat is maar een heel beperkt gedeelte van ons totale energieverbruik natuurlijk, want de zuiveringen overal, en daar liggen ook wel zonnepanelen, wij zullen altijd nog behoorlijk energie moeten inkopen. En dat doen we gezamenlijk. En de uitvraag is gedaan. Het moet alleen, ik weet niet of het nu al bekend is, maar het moest op een gegeven moment nog geklikt worden, zeg maar, van nou, voor wat voor bedrag gaan we erin. Ik weet niet of de heer Bolding meer...
Dat is eigenlijk in deze periode, wanneer precies, weet ik ook niet.
Nee. Oké, dank u wel. Ik ga even de rondvraag door, meneer Bolding nog.
Nee, dank u wel.
Mevrouw Ampak nog. Prima. Dan dank u allen zeer hartelijk voor uw aanwezigheid, voor uw inbreng. En dan gaan we eruit om 9:33.
Dank u wel.